Hoofdstuk 10. Mathis verscheen niet bij de wolfsklem, waar de kinderruil plaats zou vinden. Lovis was degene die haar kind in ontvangst kwam nemen. Ze had Fjozok en Joen bij zich, die elk aan één kant van Birk liepen. Borka en Oendis stonden al met hun rovers aan de andere kant van de wolfsklem te wachten. Zodra Oendis Lovis zag verschijnen, barstte ze los in woede en triomf. Ja, het is wel te begrijpen dat zo'n kinderrover als Mathis zich hier niet durft te vertonen. Lovis voelde zich verheven boven zulke praatjes en gaf geen antwoord. Ze trok Ronja naar zich toe en wilde zonder enige woordenwisseling met haar verdwijnen. Ze had zich al verbaasd afgevraagd waarom haar dochter zich vrijwillig aan Borka had uitgeleverd. Maar nu begon ze dat te begrijpen. Want ze zag Ronja en Birk naar elkaar kijken, alsof zij twee alleen in de wolfsklem stonden. Alleen in de hele wereld. Dat die twee aan elkaar verknocht waren, was duidelijk te zien. Ook Oendis merkte het dadelijk en ze moest er niets van hebben. Ze trok Birk ruw naar zich toe. Wat heb jij voor onderonsje met haar? Ze is mijn zusje, zei Birk, en ze heeft mijn leven gered. Ronja kroop huilend tegen Lovis aan. En Birk heeft mijn leven gered, mompelde ze. Maar Borka liep rood aan van woede. Ga jij stiekem om met de dochter van mijn aartsvijand? Ze is mijn zusje, zei Birk opnieuw. En ze keek Ronja aan. Zusje? Riep Oendis. Ja, maar dat wordt wel anders. Ze greep Birk vast en wilde hem meetrekken. Blijf van me af, zei Birk. Ik loop zelf wel. Hij liep weg. Toen riep Ronja wanhopig. Birk! Maar Birk was al verdwenen. Lovis, die alleen met Ronja achterbleef, wilde haar het een en ander vragen, maar een antwoord kreeg ze niet. Laat me met rust, was het enige dat Ronja zei. Lovis vroeg verder niets meer en zwijgend liepen ze naar huis. Kale Per ontving Ronja in de grote zaal, alsof ze uit de klauwen van een beer was gered. Wat een geluk dat je nog leeft, zei hij. Arm kind, wat heb ik in de rats gezeten? Ronja liep bij hem weg en ging stil op haar bed liggen. Ze trok het gordijn dicht. Wat een ellende hier in de burcht van Mathis, zei Kale Per, terwijl hij somber zijn hoofd schudde. Daarna fluisterde hij Lovis in het oor. Mathis ligt bij mij in de kamer, maar hij doet geen oog dicht. Hij staart alleen maar voor zich uit en hij zegt geen woord. Hij wil niet opstaan en niet eten, maar wat moeten we met hem beginnen? Hij komt wel bij als hij genoeg honger krijgt, zei Lovis. Maar ze was wel bezorgd. En na 3 dagen liep ze naar de kamer van Kale Per om haar man toe te spreken. Kom nu eens eten, Mathis. Wees toch niet zo koppig. Iedereen zit aan tafel op je te wachten. Ten slotte verscheen Mathis. Somber en zo vermagerd dat hij nauwelijks te herkennen was. Zonder een woord te zeggen ging hij aan tafel zitten en begon te eten. Ook zijn rovers zwegen allemaal. Zo stil was het nog nooit geweest in de grote zaal. Ronja zat op haar gebruikelijke plaats, maar Mathis zag haar niet. Ze keek hem ook niet aan. Ze gluurde alleen af en toe, heel stiekem in zijn richting. En dan zag ze iemand die helemaal niet meer leek op de vader die ze tot nu toe gekend had. Alles was anders en afschuwelijk. Het liefst wilde ze van tafel opspringen en wegrennen, nooit meer op dezelfde plek zijn als Mathis. Toch bleef ze besluiteloos zitten. Ronja wist niet wat ze met al haar verdriet aan moest. Hebben jullie nu genoeg gegeten, grapjassen? Zei Lovis nors, toen de maaltijd was afgelopen. Zoveel gezwijg om zich heen was meer dan ze kon verdragen. Onder zacht gemompel stonden de rovers van tafel op. Ze gingen naar hun paarden, die nu al 3 dagen werkloos in hun boksen hadden gestaan. Want sinds hun hoofdman bij Kale Per naar de muur lag te staren, waren ze niet uit roven geweest. Dat kwam wel erg slecht uit, want juist in deze tijd trokken er meer reizigers door de bossen dan anders. Mathis verdween zonder een woord gezegd te hebben uit de zaal en vertoonde zich die dag niet meer. Ronja holde het bos weer in. Ze had daar al 3 dagen lang naar Birk lopen zoeken, maar hij kwam niet en ze begreep niet waarom. Hadden ze hem soms opgesloten, zodat hij haar niet zou kunnen ontmoeten? Ze vond het onverdraaglijk te moeten wachten zonder iets te weten. Een tijd lang zat ze aan de oever van het bosmeertje. Om haar heen was het nu volop lente. Maar zonder Birk kon ze er niet van genieten. Ronja herinnerde zich hoe ze vroeger, toen ze nog alleen was, genoeg had gehad aan het bos. Wat leek dat lang geleden? Nu had ze Birk nodig om alles mee te delen. Maar het zag er naar uit dat hij ook vandaag niet kwam. En toen ze moe was van al het wachten, stond ze op om weg te gaan. Op dat ogenblik hoorden ze hem. Fluitend kwam hij tussen de sparren door aanlopen. Uitgelaten stormde Ronja op hem af. Daar was hij eindelijk. En hij sleepte een zak vol spullen met zich mee. Ik ga hier in het bos wonen, zei hij. Ik kan niet langer in de Borka-vesting blijven. Ronja staarde hem verbaasd aan. Waarom niet? Ik ben nu eenmaal iemand die niet tot in het oneindige naar gezeur en harde woorden kan luisteren, zei hij. 3 dagen is voor mij meer dan genoeg. Al het zwijgen van Mathis was erger dan harde woorden, dacht Ronja, en plotseling wist ze wat zij zou gaan doen. Ik ga ook weg uit de burcht van Mathis, zei ze nadrukkelijk. Ik kan het daar ook niet meer uithouden. Ik ben in een grot geboren, zei Birk. Ik kan nu ook wel in een grot wonen. Maar kun jij dat? Ik kan met jou overal wonen, zei Ronja. Vooral in een berengrot. Er waren meer grotten in de bergen in de omtrek. Maar geen enkele was zo bewoonbaar als de berengrot. Die had Mathis haar tijdens een van haar eerste zwerftochten in het bos laten zien. Hij had daar zelf, toen hij jong was, ook vaak in de zomer zijn toevlucht gezocht. 'S Winters woonden er beren, had Kale Per hem verteld. Zo was hij op de naam Berengrot gekomen. En die naam was sindsdien niet veranderd.